We waren gebleven bij vers 3, bij het geschieden, het woord des Heren, Devar Adonai. En dat is toch ook heel mooi, dat dat woord gaat geschieden, het woord van de eeuwige, het woord van de andere kant. En dan staat er nog weer speciaal bij in dat derde vers, in het land der Chaldeeën, Be'eretz Kasdim, bij de rivier Kevar. En de hand des Heren was daar op hem. Nog even speciaal erop wijzen dat Ezechiël priester was. Profeet-priester. Een heel bijzondere combinatie. Dat zien we bij Jeremia in feite ook. Hij was ook uit het priestergeslacht, alleen op een heel andere manier. Maar Ezechiël was priester. Denkt u zich in, als straks de tempel dicht gaat, als de tempel wordt afgebroken. Ik vind altijd het woord verwoesten veel te afstandelijk. Dan zeggen ze, ja, in 586 werd de tempel verwoest. Ja, maar het gaat veel dieper. Als het heiligdom in elkaar stort, dan gaat het innerlijk kapot. Dan gaat het hart van Jeruzalem, ja, dat breekt. De tempel breekt, zoals je hart kan breken. Je moet dat met je gevoel horen. Dat is maar niet een gebouw waarvan je dan zegt, ja. Ja, en toen lag dat gebouw in puin. Ezechiël was priester. Dus hij was heel intens met die tempel verbonden. Dat was zijn leven. Geen tempel meer. Dan heeft God geen huis meer. Dan is de aarde onbewoonbaar verklaard. Waar moet God dan heen? Dan is de eeuwige inderdaad geworden de God des hemels, zoals het bij Nehemia vaak staat. Als er een tempel is, dan kun je zeggen hij is de God des hemels en der aarde. Nu is hij alleen nog de God des hemels. Dus het betekent in wezen dat de eeuwige zich terugtrekt. God trekt zich terug achter de wolken, achter de schermen. Dus de aarde wordt verlaten. De aarde wordt dakloos. Maar in een bepaalde zin wordt God ook een dakloze. Ezechiël was priester. Waar moet hij nu heen? Met zijn offeranden, met zijn wierook, met zijn psalmgezang. Als je dan priester bent, dan word je 's morgens wakker en dan zeg je, oh, ik sta op het rooster voor de eredienst. Ja, zegt zijn vrouw tegen hem, maar dat hoeft niet meer. Je kunt thuis blijven. Je hebt geen dienst vandaag. En wordt Ezechiël daar dan blij van? Nee, dan ben je eervol ontheven. Ja, maar zo beleef je het niet. Je hebt geen taak meer op aarde en je hebt geen plicht meer in de hemel. De deuren zijn gesloten. De poorten van het gebed zijn gesloten. Als ik aan Ezechiël denk, dan komt in mijn herinnering die oude midrash, dat daar jonge priesters stonden op het dak van de tempel in dat rampjaar. En dan komt Nebukadnezar en hij steekt de tempel in brand. En die jonge priesters, die hebben de sleutels van het heiligdom in hun handen. En ze staan daar op het dak van het heiligdom. En ze bidden hun laatste gebed. En ze zeggen, Adonai, o eeuwige, hier hebben we de sleutels van het heiligdom. En we hebben die sleutels altijd gehanteerd. En we hebben 's morgens de deuren geopend en 's avonds de deuren weer gesloten. En dan namen we die sleutels mee naar huis. En dan zeiden ze, morgen gaan we weer open doen. En nu gaan daar onder ons die deuren in vlammen op. Er valt niets meer te openen en er valt niets meer te sluiten. Heere God, wij hebben die tempel bewaard zolang als het kon. En dan steken ze hun handen omhoog en ze werpen de sleutels naar boven. En ze zeggen, Heere God, hier zijn ze terug. En de oude Midrash vertelt, toen kwam er een hand uit de wolk en pakte de sleutels aan. Ik denk, dat is het verhaal van Ezechiël. Dat de Eeuwige de sleutels weer overneemt. Als een antwoord vanuit de hemelse wereld. Je hebt je best gedaan. Je hebt gewerkt zolang het dag was. En toen kwam de nacht waarin niemand werken kon. En dan neemt hij de sleutels weer van je over. Dan zijn ze toch niet kwijt. De tempel ging ten onder, maar de sleutels worden boven bewaard. Tot hoofdstuk 40. Want Samson Raphaël Hirsch, die Joodse uitlegger uit de 19e eeuw, die zei, de tempel is 7 keer ten onder gegaan. En wij wachten op het 8e huis. Het 8e huis. Het huis van de nieuwe schepping. Ezechiël mag het ervaren dat de hemelen opengaan. En dat dat woord gaat geschieden, priester. Dus je zou ook kunnen zeggen, het is het troostboek voor priesters. En wat ziet hij dan? Vers 4. Toen zag ik en zie. Een stormwind kwam uit het noorden. Ik zag, waar ere, behene, ruach. Ah, oh, dat is wel mooi. De Hebreeuwse tekst zegt eerst ruach. En dan weet u wel, ruach, ja, dat is wind. Dat is ook geest. Dat is ook het scheppingsverhaal. Ruach Elohim, merachef et al pnei hamayim. De geest van God zwevende over de wateren. Ruach. En u staat hier, ruach seara. Dus die combinatie van de geest, geistbraus, zegt Buber, windbraus. En dan storm. Oh, het gaat stormen. En dan uit het noorden. En het noorden, dat is de kant waar de ballingen heen gingen. Dat is de weg van de deportatie. Dan ging je via het noorden naar het oosten. Zo werden ze afgevoerd. En dan zie je ze daar gaan, misschien hun laatste koffertje nog gepakt, net als in Anatevka. En daar gaan ze dan, enkele reis Babylon, noorden. Maar het noorden is ook, hè, want het noorden, dat is Tsafon. Tsafon, dat is ook het verborgen gebied. Want het noorden, dat heeft een heel dubbele gevoelswaarde. Het is ook, aan de ene kant is het de plaats waar de ballingschap zich afspeelt. Maar aan de andere kant is het ook de plaats waar God woont. Psalm 48. De berg des Heren, ver in het noorden. Jarketet Safon, aan de zijden van het noorden. Het is net alsof de Eeuwige wil zeggen, daar ben ik ook. Je kunt God vinden in de randgebieden van het leven. Daar waar je het gevoel hebt, nou ben je nergens. En als je nergens bent, dan ben je bij God. Wie het vatten kan, die vatten het. Als je nergens bent, geen grond meer onder de voeten, geen plek meer op aarde. De berg Sion, Psalm 48, ver in het noorden. En in Job 37 staat, uit het noorden verschijnt goudglans. De majesteit van Adonai. Safon. En nu komt er een storm vanuit het noorden. Oh, het gaat stormen. En dat is een beweging. Dat is een beweging in de geestelijke wereld. Moet je opletten. Ezechiël begint met de storm. En die storm gaat door het hele boek heen. Want straks komt die ruach weer in dat dal van die doodsbeenderen. En de ruach kwam in die mensen die gedood waren. Want dat staat er. Gedood. Dat hele huis van Israël. Maar die ruach die begint in hoofdstuk 1. Voel je, dat is de genade dat het gaat stormen. Want Babel wil alleen maar rust. Laat alles nu maar blijven zoals het is. Statisch. Toestand. Status quo. Handhaven. Dat willen alle dictators. Vooral niet verroeren. En iedereen keurig op zijn plaats. En dan geen verandering. En God zegt, nou gaat er een storm komen. En dan moeten we even verder lezen. Een grote wolk en een vuur daarin gevangen. En een glans was rondom die wolk en uit het midden daarvan. Ja, en hoe moet je dat nou vertalen? Een aanblik van amber. Ja, dat kan zoiets betekenen als amber of barnsteen. Of, dat doet ook de Septuaginta, die zegt elektron. Dus het is een soort mengsel van goud en zilver. Elektron, zegt de Griekse vertaling. Maar we kunnen nog een laag dieper gaan, dat is altijd het mooie. Want nou staat er één, en dat is een oog. Het is een oog van Gashmal. En hoe je dat nu moet vertalen, ja, de Statenvertaling heeft het gewoon maar zo gelaten. Die hebben gezegd, dat vertalen we maar niet. Gashmal. Het kan een soort glans zijn. Het kan duiden op een edelgesteente. Maar er is nog iets. Er is een oude mystieke verklaring. Die zegt, nou moet je dat eens even lezen als twee woorden. Gash, mal. En gash, dat is een woordstam die betekent zwijgen. Gasha. Dan zeg je helemaal niets. Je bent helemaal stil. Stilzwijgen. En mal, dat is de woordstam van spreken. Mela, dat is het woord. Oh, en dan ontdek je iets heel moois. Daar is het oog, de aanblik van gash, mal. Zwijgen, spreken. Dus weet je waar Ezechiël zit? Die zit op de grens van zwijgen en spreken. Daar kun je hem vinden. Dus dit is eigenlijk een locatie. In het oog van de storm. In het oog van de orkaan. Kun je nog wat zeggen? Nee, eigenlijk niet. Je zit net op het scherp van de snede. Je zit in dat grensgebied. Aan de ene kant heb je het land van het zwijgen. En daaraan grenst het land van het spreken. En daar precies op die lijn, de limiet, waar het spreken eindigt en het zwijgen begint. Waar het zwijgen eindigt en het spreken begint. Ezechiël, je bent een grensgeval. Je kunt ook zeggen, Ezechiël, misschien ben je wel de grenswachter. De douane, de douanier. Grenspost. En het is mij wel eens opgevallen, juist die grensgebieden tussen landen zijn vaak heel mooi. Ik weet nog, dat was jaren geleden, als we dan vanuit Duitsland gingen richting Tsjechoslowakije. En dan kwam je in dat bergachtige gebied. Heel stil, heel mooi, dan dat laatste dorpje, Furtinwalde. En dan nog die laatste weg, zo tussen de heuvels en de bossen. En dan die grenspost, over naar dat andere domein. Want toen bestond het ijzeren gordijn nog. En dan denk je, oh, hier gaat het gebeuren. Hier komt de overstap. Zullen we erin mogen? Wat gaan ze controleren? Hoe lang houden ze ons tegen? Welke blokkade? Nou, zo staat Ezechiël daar op die grens. Zal er een woord zijn of is daar het zwijgen? Dat is tegelijk toonaangevend voor die eerste drie hoofdstukken. Want daar krijgen we ook telkens de vraag, zeg je wat of niet? Oh, Ezechiël spreekt niet gemakkelijk. Hij is niet een van die mensen die zegt, oh, ik schud het wel uit mijn mouw. Oh, wil je wat horen? Ik praat wel. Dat zijn meestal de valse profeten. Die hebben er geen moeite mee. Oh, die hebben profetieën uit voorraad leverbaar. U vraagt en wij draaien. Maar de ware profeet, soms moet hij heel lang wachten. En soms kijkt hij je aan en hij zegt, vandaag niet. Kom morgen maar terug. En soms dan worstelt hij met Adonai en dan zegt hij, ik spreek niet. Chashmal, dat ene woord, daar zit het in. Zwijgen spreken. Zal de wissel omgaan? André Neher zegt ergens, je hebt in de geschiedenis van die wisselwachters. Aiguilleur, wisselwachters. En de trein staat daar, maar het sein is op rood. Want de wissel moet om. Zal er een wisselwachter zijn die de wissel omzet en dan gaat het licht op groen. Oh, dan kan de trein weer rijden. Zo was Ezechiël ook, zo'n wisselwachter. Maar nu even verder. Er was een wolk en er was vuur, staat er in dat vierde vers. En Anan Gadol, een grote wolk. We Eesh, we Nogach en een glans rondom. En vanuit haar midden, als het oog van Chashmal, Metoch Ha'esh, vanuit het midden van het vuur. Je hebt ook het gevoel dat je daar weer op de berg Sinaï bent. Wolk en vuur. Alsof hier langzaamaan weer een exodus wordt voorbereid. Hij gaat u voor in wolk en vuur. Geeft aan uw leven zin en duur. Wordt dit een uittocht? Wat gaat het worden? En dan vers 5. Uit het midden daarvan de gelijkenis van vier dieren. En dit was hun gedaante. De gelijkenis van vier. Ja, er staat eigenlijk gajot. Dat vertalen ze dan maar met dieren. Dat gajot. Eigenlijk vier levende wezens. Gai zit daarin, levend. Vier gajot. Die komen in het boek Openbaring weer terug, hè? Daar heb je ze ook weer. De vier dieren wordt er dan meestal vertaald. De vier zoja, de vier levende wezens. Want het boek Openbaring is ook weer een door en door Hebreeuws boek. Kun je Ezechiël zo terugvinden. Nou, die vier levende wezens. Ezechiël heeft dat woord gezien in München. Daar is het beroemde doek van Dürer met de vier evangelisten. Matthäus en in plaats van Marcus Petrus, omdat hij achter het geschrift van die evangelist heet te staan. En zo in plaats van Lucas, Paulus en dan Johannes. En de kunstenaar heeft ons uitgebeeld de vier temperamenten. Die van het zwijgen en van het getuigen. Die van de innerlijke vrede en die van de daad. De vier temperamenten. En het is altijd hetzelfde licht, hetzelfde leven. Het is het aanschouwen en het is het doen van het woord. dat zich hier breekt, maar in onderscheiden glans. Kijk, het is dat ene licht en dat licht breekt in vier stralen, net als een prisma. Hier is het ene, maar het is dezelfde melodie op verschillende instrumenten. Het geluid dat zich wijzigt. Het is dat wat staat en duurt en wat gedragen wordt door de mensen. Het is de vertroosting van het onvergankelijke. Raphaël heeft het ons laten zien, het visioen van Ezechiël. En men ziet er de dierwezens die de godheid omringen. En deze zijn straks geworden de apostelen. Het menselijk gelaat van Matthäus, de leeuw van Marcus, de os van Lucas en de arend van Johannes, die ten hemel wil. Dus Matthäus de mens, Marcus de leeuw, Lucas de os en Johannes de arend. De symboliek. Matthäus en naast hem is een engel en deze engel dicteert. Daar is het blad papier en daar is de pen en daar is de inktkoker die bij hem staat. De herinnering die de vreugde geeft. En zo lees ik dat uit een oude overdenking uit 1916 van Van den Berg van Eisinga. Van eeuwige dingen, die vier, die met elkaar het geheim vormen. Maar nu even de hoofdlijn van Ezechiël 1. Want dat is eigenlijk het spannende. Dan komen die raderen. En het gaat over een wagen. En die wagen, dat is de Merkava. De Merkava, de troonwagen. Oh, dat daar gebeurt wat. Een wonderlijk beeld. En dat is ook een beeld geworden dat in de Joodse mystiek altijd weer een heel fundamentele rol heeft gespeeld. De troon van Adonai. Hij is gezeten op zijn kissee, op zijn troon. Maar die troon kan rijden. En dan zijn daar die engelenwezens die de troon dragen. Als een soort hemelse escorte. Die troon is in beweging, want van ouds denkt men, oh, de troon is alleen maar statisch. Maar Ezechiël krijgt te zien, die troon is in dynamiek, Merkava. En dan komt daar nog iets bij, dan wordt daar gesproken over die raderen, want zo wordt het beschreven. En dan staat daar in het vervolg van dit gedeelte, er waren vleugels, aangezichten, maar dan ook, zo komen we het dan onder andere tegen in vers 15, ofan, er was een ofan, dat is een rat, de raderen, die ofanim, die zijn bij God. Het zijn de raderen die bewegen en draaien, waardoor de punten op het rad telkens een andere positie innemen. Dus die raderen draaien en dan kan het gebeuren dat al draaiend de punten van die raderen onze realiteit snijden. Dus daar komt een knooppunt, een snijpunt. En dan wordt het hier realiteit. Dat wil zeggen, het wordt dan voor de mens bewust. Er zijn talloze ofanim, talloze raderen in die hogere wereld. Voor het grote heelal, maar ook voor de kleine wereld van de mensen. Er zijn raderen die de cyclus van de wereldtijden aangeven. Er zijn de jubeljaren, de juweeljaren, Er zijn de Shemitah-jaren, Sabbatsjaar. Er zijn Ofanim die de jaren aangeven, de maanden, de weken of de dagen, de uren, de minuten of de momenten. En die raderen draaien in de Olam Yetzira, in de wereld van de vorming, de vormgeving. Zij bevatten reeds al het gebeuren. En zo stempelen zij de gebeurtenissen in het leven van de wereld. Die Ofanim, die raderen, zijn dus eigenlijk net als engelen. Het zijn wezens bij God. God heeft ze geschapen en daarmee heeft hij de kernvorm gecreëerd voor de tijd in de wereld. Dus alles wat hier op aarde zich ontwikkelt, dat gebeurt vanuit die hemelse wereld. Dat is dus een verband tussen hemel en aarde. Tussen het onzichtbare en het zichtbare. Het is niet zomaar dat je zegt, nou ja goed, er gebeurt zomaar eens wat. Ezekiel is heel intens en heel diep de profeet van de geschiedenis. Maar dan geschiedenis in de ware zin van het woord. Dat hangt samen met en het geschieden. Kijk, je kunt jaartallen hebben. En dan zeg je, ja, 1600, slag bij Nieuwpoort. Betekent dat wat voor je? Nou, nee, niet direct. Leef je daaruit? Nee. Maar op het moment dat historie geschiedenis wordt, ja, dan kun je spreken van, oh, die raderen, die raken onze wereld. Kijk, en dat is nu het grandioze van Ezekiel 1. Oh, die raderen zijn in beweging. Soms staan ze stil. En dan staat er elke keer en ze keerden zich niet om als ze gingen. Engelen kennen geen omkeer. Die hebben eens voor altijd gekozen. In het Joodse denken wordt ook gezegd, engelen zitten nooit. Een mens kan zitten, maar een engel niet. Dat is de oude Joodse gedachte. Nou, dus die engelen die staan voor God en ze zijn van de voortgang. En daarom die symboliek van die Ofanim. En dat geldt dus in het persoonlijk leven. Door de Ofanim gaat alles achter elkaar zich afwikkelen. Dan krijg je dus het proces van het leven. En wat in de hemel al een eenheid is, dat gaat hier achter elkaar gebeuren. Kijk, in de hemel is het een eenheid. En hier wordt het in de tijd afgewikkeld. Als je je hele Ofan zou kennen, dan kon je alles vooruit berekenen en je daarop instellen. Stel je voor, nou, je kent je hele rad, je hele levensrad. Dan zou je zeggen, oh, ik weet al wat er over een jaar gaat gebeuren met me. Maar de Bijbel waarschuwt altijd geen voorspellingen. Geen astrologie, geen horoscopen enzovoort. Je moet het niet berekenen. Jezus zegt ook, het koninkrijk komt niet zo dat je het kunt berekenen. Lucas 17. Het komt niet in de weg van observeren. Maar dat rad gaat draaien en op een gegeven moment raakt het je aardse bestaan. Net als een wagen die jou meeneemt. Maar je weet het niet van tevoren. Want je moet vrij staan tegenover God. Elk moment dat hier verschijnt, dat moet je onbelast tegemoet treden. Dus die Ofanim, die drukken uit de momenten achter elkaar. En dan kan het zijn dat een mens op een beslissend punt komt. Zal die mens dan reageren en het wonder zien raderen. Daarom zegt de oude wijsheid ook, alles wat hier in deze tijd verschijnt, is rond. Het heelal, de aarde, de wezensvorm is rond. Alles is deel van die grote cirkel. Alle menselijke en alle aardse vormen hebben deze ronding. Ze zijn een partje van deze cirkel. Dat vind je ook overal weer terug. Als vogels een nest bouwen, is dat ook rond. Alles heeft die cirkelvorm om daarmee aan te geven, jouw leven is een deel van die grote cirkel van God. En dan is dat ook heel mooi. Ik moest denken aan een lied. Soms dan vind je het ergens waar je het misschien niet direct zou verwachten. Ook bij mensen waarvan je denkt, oh, ik weet helemaal niet of die daar iets van hebben geweten. Ik vond een lied. That old wheel is gonna roll around once more. Dat oude wiel, dat zal nog weer een keer gaan draaien. En daarom, wees sterk en moedig. Wees dan niet zwak. De prijs is misschien hoog, maar je zult het overleven. Geef het niet op. Dat oude wiel gaat weer draaien. Er zullen tijden zijn, moeilijk om te controleren. En soms ben je van binnen gewond. Geef het dan niet op. Want dat oude wiel, dat gaat weer draaien. Oh, het is net alsof die zanger dat ook ergens gevoeld heeft. Misschien heeft hij ook wel aan Ezechiël 1 gedacht. Het zou kunnen. En als je dat begin van deze profetische woorden hebt verstaan, dan denk je, ja, kijk, dat is het. Ofanim, de raderen. En dan staat er ook zo mooi, en de ruach was in de raderen. De geest was daarin. Oh, dat, ja, eigenlijk met eerbied gesproken, heb je in Ezechiël 1... de eerste automobiel. In de ware zin van het woord. Want autos is zelf en mobiel is bewegend. Zelf bewegend. Ja, dan denken wij dat we wat nieuws uitgevonden hebben. God zegt dat hebben wij al eeuwen. Zelf bewegend. Want de geest, de ruach, was in de ofanim. Oh, dan voel je, daar gaat wat gebeuren. Dwars tegen alle wanhoop in. En dan wordt daar gesproken over hun voeten en hun vleugelen. En telkens dat refrein, ze keerden zich niet om als ze gingen. Prachtig om dat zo te horen. Ook in vers 19, als nu de chayot gingen, gingen de raderen met hen. Als de chayot van de aarde werden opgeheven, werden de raderen opgeheven. Vers 20, waarheen de ruach was om te gaan, gingen zij. Waarheen de ruach was om te gaan. En de raderen werden tegenover hen opgeheven, want de ruach der chayot was in de raderen. Het klinkt als een ritme, als een cadans. En dan is daar ook nog een uitspansel. Vers 22 als kristal, een rakia boven hun hoofden, boven de hoofden van de gaya, was een firmament, want rakia dat is eigenlijk uitspansel, maar het is ook firmament, het is een dak, het is een letterlijk een uithamering. Daar is een dak gehamerd boven hun hoofden. Je voelt het is weer helemaal een scheppingsverhaal. Je bent weer terug in Genesis 1. En dan in vers 24 het geruis van vele wateren. Als de stem van Shaddai. de stem van de genoegzame. Maar ook degene die zegt genoeg. Want dat is het ook naar de oude Joodse uitleg. She'omer dai. Die zegt genoeg. Zo wordt het in vers 24 aangegeven. Dat Shaddai, de Septuagint vertaalt het vaak met Hikanos. De genoegzame. Maar de Joodse uitleg zegt ook vaak, het is degene die zegt genoeg, dai. Dus daar zit ook iets in van dat kostbare geheim. Die ballingschap die kan soms heel lang duren. Maar er komt een moment dat de eeuwige zegt, zo is het genoeg. Hij is degene die de grens aangeeft. En nu het wonderlijke beeld aan het eind. Want dan is daar een troon, zegt vers 26, als de gedaante van saffiersteen. Net als in Exodus 24. Ze zagen de troon van God als lazuur of als saffier, hemelsblauw. En dan, nog steeds in dat 26e vers, op de gelijkenis van de troon was de gelijkenis als de gedaante van een mens. Een gestalte van een mens. Dat lijkt heel vreemd. Want er wordt van ouds ook gezegd. Je zult geen afbeelding maken, nog enige gelijkenis. En hier in die troon de gestalte van een mens. En de oude Joodse verklaringen zeggen, dit is de Adam Kadmon. De Adam Kadmon. En die Adam Kadmon, dat is de oorspronkelijke mens. De oergestalte, waarvan Adam de afbeelding is. De mens van voor alle tijden. Die is daar in de troon. En later wordt ook wel gezegd, die Adam Kadmon, dat wordt dan ook verbonden met de gestalte van de Messias. Die Adam Kadmon wordt verbonden met de gestalte van de Messias. En dan komt daar een vonk. Een vonk uit het noorden, zegt Ezechiël. En die vonk uit het noorden, dat is een vonk uit het oerlicht. En die wekt het bestaan. Kijk, als die vonk er niet zou zijn, dan zou er nooit wat gebeuren. Maar die vonk uit dat oerlicht, uit het noorden. Het noorden wordt ook wel gezien als de lichamelijke kant van het bestaan. Oh, daardoor komt heel die wereld tot aanzijn. Er gaat wat gebeuren. En tegelijk is dat toch ook heel kostbaar. Dat daar in die troon de mens een plaats heeft gekregen. Het is net alsof je Psalm 8 al hoort zingen in de verte. Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Het is net alsof je in de verte Hebreeën 2 al gaat horen. Zet u aan mijn rechterhand. Voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, maar dan verhoogd. Dus, Ezechiël laat zien wat God uiteindelijk van plan is. Dat zit er in het oerbeeld al in. De mens op de troon. De Adam. De oorspronkelijke mens zoals God die heeft bedacht en bedoeld. Kijk, en dat is nou troost in Babel. Dat is nou de troost. Dat je zegt, kijk, Ezechiël 1, dat is Gods oorspronkelijke gedachte. En soms kun je het kwijtwezen. En dan lees je de krant en dan denk je, nou, daar klopt niks van. Want daar staat het niet. Daar kun je het niet vinden. En soms kun je zo worden meegenomen door alles wat er zich in deze wereld afspeelt. En dan denk je, ja, en het kan wel eens zijn in je eigen leven dat de grond wordt weggeslagen en dat je het gevoel hebt, waar blijf ik nou? Wat hou je nou over? Wat hou je nou over? Wat is nou je fundering? Wat is nou je houvast? Ja, dat kan soms ook de pijn wezen van een mensenhart. Ja, daar gaan we dan nu zo meteen even mee afronden. Dan na de pauze hopen we wel weer verder te gaan. Maar kijk, dat is net als wat die oude Midrash vertelt. Die man die daar loopt door de straten van Sodom. En die steeds maar loopt te roepen. Mensen, keer om. En daar luistert niemand. En dan op een keer dan vragen ze aan die man, maar waarom blijf je nou lopen? En waarom blijf je nou door die straten van de stad gaan en steeds maar weer roepen? Nou, zegt hij, ook als er niemand luistert, dan roep ik het in elk geval voor mijn eigen hart. Ik heb het zo nodig om het te horen. Dat is wat Breukelman ook zei. Hij zegt, weet je waarom ik preek? Omdat ik het zelf zo hard nodig heb. En dan denk je, kijk, dat is het dan. En dan kan het zijn dat je zegt, ja, nou slaat alle grond weg. En je hebt het gevoel dat het één grote verwarring is. Net als ik ergens las, daar stond boven een artikel, terugkeer tot de chaos. Return to chaos. Terug naar de wanorde. En soms kun je het gevoel hebben in deze wereld, terug naar de chaos. En soms kan het wezen in je eigen hart. Ga je nou terug naar de wanorde, naar de waanzin? En dan zegt Ezechiël, maar weet je waar het allemaal begint? Ezechiël 1. Daarom is Ezechiël 1 zo fundamenteel. Weet je waar het begint? Daar in de troon. Die troonwagen. En die raderen die gaan over de wereld. Gods wagens. Oh, die rijden uit. Rijd dan voorspoedig uit. Psalm 45. En oh mensen, dan is daar die goddelijke mens in de troon. Kun je het begrijpen? Nee, kun je het niet begrijpen. Maar weet je waar alles mee begonnen is? Met de gedachte van God. Het begint met die gedachte van God. En daar komt alles ook weer uiteindelijk terug. Dan is de cirkel rond. Wordt vervolgd.